In 17 vers 2, daar lees je, de koningen op aarde hebben ontucht met haar gepleegd. En de mensen die op aarde leven hebben zich bedronken aan de wijn van haar ontucht. Hier zie je dat als het, dat er een valse kerk wordt, was gezegd van Babylon, dat iedereen zich daarbij aansluit. Echt zwart-wit plaatjes krijg je voorgeschoteld. In die tussentijd lazen we ook van mensen die in die stad zaten. Hè? Wat moesten die doen? Die moesten? En waarom? Ook, en omdat ze geen deel hadden aan de zonde. Er is scheiding. God roept ook op tot scheiding. God roept ook van, wat Hans vroeg er net nog even tussendoor. Hij zegt, maar zou je nog in die tijd ook nog, weet je, zou er nog mensen tot bekering komen? Ja, dat weet je nou nog niet, want dat zijn misschien ook al mensen die tot bekering die zijn misschien al christen. Want er stond ook nog iets interessants achter volgens mij. Dus ik heb ook even snel terugkijken. Nou ja, er stond zoiets van, je moet afzonder de weg, maar dat zij het niet voor kozen. Ik geloof zoiets in die trant. Maar er is dus mogelijkheid dat God zegt van, zet je apart. En ik denk dat dat voor ons ook geldt. Ja, wie niet uitgekozen zijn, vanaf het begin wordt gezegd. Van de verkiezing ook, hè? Ja. Nou ja, dat is een heel theologisch iets natuurlijk. En ook gewoon wat de Bijbel een aantal keer noemt. En wat heel lastig is, want als je dat zegt van, waar zit dan eigen verantwoordelijkheid van de persoon die ook ja zegt tegen God? Het is interessant, want is het de goedheid van God die ons de knieën buigt? Of is het ook onze wil die reageert op de goedheid van God? Of is zijn goedheid zo groot dat ik niet anders kan dan mijn knieën buigen? Is het alleen Gods werk? Of zit er ook, wij zeggen het is alleen Gods werk. Dus nou, als je daar een verkiezing over plakt, dan is ja, dat is een hele moeilijke. Maar een hele interessante, maar ja, niet voor vanavond. Nou, ik heb wel een heel interessant boekje voor, als je daar iets meer van wil lezen. Dat is echt waar, dat is een heel mooi boekje. Maar die spreekt inderdaad over Gods grootheid en genade die zo groot is. Die twee zetten ze tegen elkaar. Dan zeggen ze, oké, heb je een vrije keus? Maar als Gods genade zo groot is dat ik niet anders kan om te accepteren, heb ik geen vrije keus. Of is Gods genade zo groot dat hij toch mij kiest en me voor het laat kiezen? Nou, dat is ja, weet je, dat denk ik, ja, wat is nou het verschil? Dat is erg lastig. Maar het staat er wel. Ja. Ik denk, niemand reageert erop, dan kan ik daar overheen stappen. Maar Ria, die was scherper. De vrouw zit op het beest omdat ze door de macht van het beest het koninkrijk beïnvloedt en beheerst. Ze draagt op haar voorhoofd de naam van een geheime betekenis, het grote Babylon. Moeder van alle hoeren en van alle gruwelijkheden ter wereld. Er is in de loop der tijd heel veel gespeculeerd van welke stad dat zou zijn. Maar de Babel, letterlijk of figuurlijk. Sommigen zeggen dat het een religieus systeem is, het grote Babylon. Omdat ze ook in 1 uur zullen ze regeren, wordt gezegd. Je leest ook ergens anders, weet je, dat in 1 uur het brood en gigantisch duur wordt. Dus die waardes van de betaalmiddelen onbetaalbaar wordt. Nou, dat kunnen wij tegenwoordig, kunnen we bevoorstellen. De beurs valt en alles in 1 keer 4 keer duurder. Dus dat dat in 1 uur gebeurt. Dus verschillende uitleggers zeggen dat. De anderen zeggen van het is letterlijk Babylon die ooit gebouwd is. Die zal een keer herrijzen. Alleen dan hebben we een probleem. Jesaja 13 spreekt namelijk dat Babylon nooit meer herbouwd zal worden. Dus als je aan een letterlijk Babylon denkt, dan heb je het schrift een beetje tegen. Maar daar zijn weer uitleggers van, die er weer op wijzen dat ze zeggen, nog nooit is Babylon zo verwoest geweest zoals zou gebeuren. Dus het huidige Babylon gaat ervan ontstaan om dan echt een keer verwoest te worden en dan geldt Jesaja. En zo hebben we weer 3 mogelijkheden. Hoe bedoel je dat? Ja, want Saddam Hussein heeft er ook flink aan gebouwd, hè? Aan het huidige Babylon, want dat ligt in Irak. En daar heeft hij heel veel dingen alweer op het oude manier hersteld. Dat klopt. Dus ja, je zou kunnen zeggen van nou, stel dat Babylon nog niet inderdaad echte verwoesting meegemaakt heeft, die hij zou krijgen, dan zou dat in Openbaring gelden en dan zou pas Jesaja in kunnen gaan. Dat hij nooit meer herbouwd wordt. Dan is de macht totaal vernietigd ook. Dus dat zou kunnen. We laten het open in zoverre. De engel die wijst op 4 verschillende stadia van het beest. Een aantal dingen kom je tegen. Er wordt gezegd dat het Romeinse Rijk wordt daarmee bedoeld. Er wordt gezegd Karel de Grote, Napoleon Bonaparte en Adolf Hitler. Er zijn verschillende rijken die allemaal weggevallen zijn en weer opstaan. Om ook weer een invulling te geven van welke machten zijn dat geweest. En ik denk als wij weer een bepaalde periode krijgen, plakken we er misschien wel weer iemand bij. Of we halen één uit de lijst en zetten we hem er weer in. Het is lastig. Als je het hebt over de horens en de koppen ervan, daar zijn ook allerlei uitleggen van. Als ik het goed doe, dan zouden de 7 koppen 7 heersers zijn. Oudenel staat er goed in, weet je, of in ieder geval die tak, die zegt dan dat zijn 7 rijken. 10 horens zijn 7, leiders die er zijn. En kijk je de geschiedenis in, dan zie je ook dat er een aantal leiders afvielen. En vooral eentje waar 3 voor in de plaats kwamen, dat waren zijn zonen. Dus dan zou je al kunnen zeggen, een aantal dingen zijn gebeurd. Nou, je zit dan in de bedelingenleer, dus dan zeg je echt van, die tijd is geweest. En nu leven we in een bepaalde andere bedeling, een bepaalde tijd. Er wordt verschillend naar gekeken. 1 ding is duidelijk. Wie overwint? Wie overwint in al die ellende over het oordeel van Babylon? Dat wordt zeer duidelijk gezegd in vers 14. Het lam. En wat was er met het lam? Lazen wij in hoofdstuk 5 als het goed is. Waar stond het lam? Hij was bij het altaar, bij de troon. Er was een troon in de hemel. En Johannes zag het lam staande als geslacht. Het is geen lam wat dood is. Staande als geslacht. En hij heeft de merktekens in zijn handen nog. Een vernieuwd lichaam. Maar hij wordt herkend als het lam. Maar dan zie je van hij staat als een lam. En dan mogen we dus zeggen, maar het lam zal hen overwinnen. Want het lam is de hoogste heer en koning. Dus in al die ellende, God regeert. En dan is ook de ontmoeting van vanavond. Dat ook alle ellende dat je weet, de toekomst komt eraan. Stel, ook als we geen keuze gemaakt hebben, voor de verdrukking, midden, na. Ik zeg nadrukkelijk, we hebben hier geen keuze gemaakt. En ik weet dat de verschillende mensen uit de gemeente een stukje achtergrond hebben en geleerd hebben, het is voor. Maar ik weet ook dat dat midden kan en ik weet ook dat het theologisch na kan. En dan hebben we nog 4 versies. Op zich, als je ernaar kijkt, kan het je vertroosten, maar je weet 1 ding. Christus regeert. In al die ellende. En geeft hij nog steeds ook de mogelijkheid met al die schalen. Volk van mij, ga weg. Verbind je niet met de zonde. En dat is denk ik ook weer een boodschap als we van de deur uitlopen. Verbind je niet met de zonde. Dat geldt niet voor openbaring. Dan komt openbaring nu in onze tijd. Waarom zouden we nu met slechte dingen bezig zijn waarvan God zegt, dat is niet van mij. Toch? Eigenlijk verkeerd dan, want toch, dan vraag ik instemming. Maar het is gewoon Gods woord, dus het is zo. Waarom zeggen we nu, zitten we misschien nu nog in een bepaalde omgeving, dat we denken van, dat horen we niet. Maar ja, het gaat goed. Nee, God zegt, dat hoor je niet. Niet met de zonde bezig zijn. Christus regeert, maar regeert hij ook over ons leven. Het lam wordt in de hoogste heer en koning genoemd. Met hem verschijnen zij die hem toebehoren. 1 Thessalonicenzen zegt dicht, zij die geroepen zijn, uitgekozen, zoals Rial zegt. Vers 1 vers 4. Die trouw zijn, openbaring 2 vers 12. Dit zijn dus geen engelen, wordt ook wel eens gezegd. Nee, dit zijn de mensen, dit zijn de gelovigen. Hoofdstuk 17 vers 16. Zowel de 10 koningen als het beest zullen de vrouw gaan haten. 17 vers 16. Haar eenzame naakt maken, haar vlees eten en met vuur verbranden. Volgens de Tora moest de dochter van een priester die ontucht had begaan met vuur verbrand worden. Een stad die ontucht gepleegd heeft. Een stad die gehoereerd heeft. Geestelijk is dat vaak dat je met andere geesten bezig bent. Zo bespreekt het Oude Testament ook. Als je dus andere geesten, andere goden dient, dan is dat als hoererij. Als je denkt dat wij de bruid zijn van Christus en je geeft je aan een ander, dan pleeg je geestelijke hoererij. Keiharde woorden. Woorden die we niet vaak in de mond nemen, maar wel de Bijbel heel duidelijk en heel scherp laten neerzetten. God wil absoluut niets met de zonde te maken hebben en dat verwacht hij en dat verlangt hij ook voor zijn kinderen. En dat willen wij doen uit genade. Want als je weer terugdenkt, want daar begint het, hè? We hebben die 7 gemeentes gezien, maar er staat een troon in de hemel. En Christus staat daarvoor. Hij regeert. Uiteindelijk zal alleen haar karakter als stad blijven bestaan, lees je in 17 vers 18. De vrouw die je zag is de grote stad, die heerst over de koning op aarde. Die heerst. Nou, er is weinig van over. De grote stad. Kort voor de wederkomst van Christus zullen we het zien, want het komt dadelijk weer. Babylon, de grote stad. Hier zien we het een beetje. Nou, er blijft weinig van over. In drie stukken. In 18 vers 1, hierna zag ik een engel uit de hemel neerdalen. Hij had groot gezag en zijn luister verrichtte de aarde. Met een krachtige stem riep hij, gevallen, gevallen is Babylon, die grote stad. Ze is een woonplaats voor demonen. Babylon, hebben we het over gehad, wat het inhield. 18 vers 2, je vindt een stem uit de hemel, die spreekt weer tot de aarde. Hier wordt ook toch weer gedacht, je switst een beetje, maar dat kan ook niet anders, aan religieuze leiders. Dus alleen de stad alleen, kan een letterlijke stad nemen, maar ook de religieuze leiders die dat hoererij teweeg gebracht hebben. Mensen die kunnen wel een stad achterna gaan, maar dat kan namelijk niet. En er wordt heel duidelijk gesproken over demonische machten. Over onreinheid die ze voortbrachten. Wij denken misschien aan onreinheid aan een verkeerde taal die we spreken. Maar je kan ook een onreinheid met zeer zalvende woorden brengen. En dat is heel simpel. Je brengt gewoon een verkeerde leer. Je brengt mensen op het verschillende pad. Je brengt mensen van Christus af. Dat is onreinheid. Dat is niet zuiver. We hadden gezien bij 18 vers 4 dat de stem hen roept om de mensen te verlaten. 18 vers 4, toen hoorde ik een andere stem uit de hemel zeggen, ga weg uit de stad, mijn volk, zodat je geen deel hebt aan haar zonde en ontkomt aan de plagen die haar zullen treffen. Want haar zonde reiken tot aan de hemel en God zal haar onrecht vergelden. De bruiloft van het lam, want we zijn bijna bij het eind gekomen. Wij hadden gelezen, even kijken, want waar staat het? Volgens mij tot en met vers 8, hè? We gaan weer lezen bij vers 9. De koning op aarde, die ontucht met haar hebben gepleegd en in weelde hebben geleefd, zullen om haar jammeren en treuren als ze de rook boven haar zien opstijgen. Ze blijven op een afstand, ontzet door die straf die ze krijgt en zeggen, wee, wee, Babylon, grote sterke stad, in 1 uur tijd is je vonnis volstrokken. De handelaars op aarde treuren en rouwen om haar, want er is niemand die hun waren nog wil kopen. Goud en zilver, edelstenen en parels, linnen, purperen stoffen, zijde, scharlakenstoffen, cypress en hout, allerlei voorwerpen van ivoor en van dure houtsoorten, van brons, ijzer en marmer, kaneel en kardemom, reukwerk en balsem, wierook, wijn en olijfolie, meel en tarwe, runderen en schapen, paarden en wagens, slaven en lijfeigenen. Verloren zijn de vruchten waar je hart naar uitging. Verdwenen al je rijkdom. Alle weelde. Dat alles is voorgoed voorbij. Degene die hierin handelden en die hun rijkdom aan haar te danken hebben, blijven op een afstand. Ontzet door de straf die ze krijgt. Ze treuren en rouwen om haar. En zeggen, wee, wee, grote stad. Je droeg linnen, purper en scharlakenrode kleren. En gouden sieraden, edelstenen en parels. Maar in 1 uur tijd is heel je grote rijkdom vernietigd. Alle stuurlui, iedereen die op Babylon vaart, het scheepsvolk en alle anderen die op zee werken, bleef op een afstand en riepen toen ze de rook boven haar zagen opstijgen. Welke stad is er aan die grote stad gelijk? Zij wierpen stof over hun hoofd, treurden en rouwden en riepen, wee, wee, grote stad! Iedereen die scheep op zee had, dankte zijn rijkdom aan haar schatten. Maar in 1 uur tijd is zij te gronden gericht. 3 keer, wee, wee, grote stad. Juich om haar, hemel. Juich, heilige apostelen en profeten. Het vonnis dat zij jullie had toebedacht, heeft God aan haar voltrokken. Hier zie je weer dat het gebeurt. En dan alle ellende. Oordeel. Maar gelijk wordt het oordeel wel weer in een rechtvaardige setting geplaatst. De straf die God geeft, is rechtvaardig. En dat is echt lastig voor ons, zeker omdat we echt hier de genade prediken. Want je kan heel gefocust zijn op Gods liefde, maar Gods heiligheid bestaat nog steeds hoor. En Gods rechtvaardigheid is er ook nog steeds. En Gods soevereiniteit, dat hij doet wat hij wil, zonder uit te leggen waarom, zonder zijn excuus hoeven te maken, bestaat ook nog. Hij is God. En toch zie je hier weer die scheiding van, wee, wee, 3 keer, wat een ellende. En wat kom je dan tegen? Juich om haar, hemel. Juich. Juich om het oordeel. Juich om hoe rechtvaardig God is. Dat heeft ermee te maken. Toen tilde een sterke engel een steen zo groot als een molensteen op en smeet die in de zee met de woorden: zo zal ook Babylon, die grote stad, worden weggeslingerd. Ze zal voorgoed verdwijnen. De klank van lier en zang, bazuin en fluit zal in jou voorgoed verstommen. De bedrijvigheid van iedere ambacht zal in jou voorgoed stilvallen. Het geluid van de molen zal nooit meer in je klinken. Het licht van de lamp nooit meer in je schijnen. Het feestgedruis rond bruid en bruidegom zal in jou nooit meer te horen zijn. Eens waren je handelaars de grootte der aarde. Alle volken bezweken voor je verleidende tovenarij. Maar ook vloeide in deze stad het bloed van profeten en heiligen, van al degenen die op aarde werden geslacht. Plotseling een verrassende ondergang van Babylon. Binnen een uur, daar wordt over geklaagd. Door de koningen van de aarde, dat lees je in vers 9. Door de kooplieden van de aarde, vers 11 tot en met 16. Stuurlui, scheepslieden. Allemaal hebben ze geprofiteerd van Babylon. Dus alle gelederen, maar wel een economische macht. Ik vind dat heel interessant. Want wat draait 2013 alles om? Geld. Economie, economie, economie. Als je bedrijf niet winst maakt, winst maakt, winst maakt, moet je gaan saneren, snijden, want je moet winst maken. Het is bijna de vloek van deze economie. Van onze hele vrijheid die we hebben. Winst, 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 winst. Ten koste van mens en dier, alles. En je ziet het hier ook terugkomen. De grotere worden genoemd kooplieden, koningen, stuurlui en scheepslieden. Er wordt getreurd niet om het verlies van mensen. Eine ellende over de mensen, maar je leest niets van, oh wee, 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 al die mensen, al die hagelstenen, alles, de handel. Hoe herkenbaar. Pijpleidingen die open, barsten in Nigeria, ach, weet je natuur, maakt allemaal niet uit. Mensen die er wonen, winst, winst, winst. Zomaar een voorbeeld. Ik zeg wel eens gekscherend, toen de Amerika in binnenviel in Kuwait, dat hadden ze echt niet gedaan, al hadden ze klerenhangertjes verkocht. Echt niet hoor. Olie, the mighty dollar. Dat is niet om de Amerikanen zwart te maken, begrijp me even goed. Het gaat om het voorbeeld. Er zijn gigantische belangen. En hier zie je dat ook. Het niet om de mensen dat ze klagen, maar puur hun rijkdom. En dat lees je ook, hè. Alles wat ze gedaan hebben, alle dingen die ze hadden, alle voordelen die ze hadden, alles is weg. Eigenlijk zeggen ze, wee, wee, wij. We hebben niets meer. En de hemel reageert. Hoofdstuk 19. Hierna hoorde ik in de hemel een geweldige stem als van een grote menigte zeggen. Wat zeggen ze? Halleluja. Halleluja! De redding, de eer en de macht zijn van onze God. Want zijn vonnis is betrouwbaar en rechtvaardig. Het is rechtvaardigheid wat God doet. Hij heeft immers de grote hoer, die door haar ontucht de wereld in het verderf heeft gestort, veroordeeld en het bloed van zijn dienaren op haar gewroken. En al de heiligen zaten onder het altaar, lazen hoofdstukken terug. Hoe lang nog? Hoe lang nog, Heer? En toen zei God, tot het vol is. En hier komen we er langzaam bij. Het is opvallend als je Psalm 104 erbij pakt. Daar wordt namelijk ook het woord halleluja gebruikt voor de eerste keer in de psalmen. In het Oude Testament voor de eerste keer, in Psalm 104, zo moet ik het zeggen. Deze psalm verwijst namelijk naar het komende vrederijk. Daar zie je ook de verbinding, halleluja, het vrederijk komt eraan. Hier zijn de plagen gedaan en nu is het tijd voor God om volledig zichzelf kenbaar te maken. En dat ga je ook lezen. Er gebeuren nog een aantal dingen. Het beest wordt verslagen. Alles wordt voorbereid op de komst van Christus zelf. In 19:2 zien we een antwoord op de smeking en de gebeden van de martelaren uit hoofdstuk 6, wat ik net aangeef. Hij heeft immers de grote hoer die er ontucht de wereld in de verderf heeft gestort, veroordeeld en het bloed van zijn dienaren op haar gewroken. In hoofdstuk 6 vers 19 riepen ze het uit, hoe lang nog Heer? En het rook stijgt op naar de hemel. Vers 3, opnieuw zeiden ze, halleluja, haar rook stijgt op tot een eeuwigheid. De 24 oudsten en de vier wezens wierpen zich neer voor God die op de troon zit. En aanbaden hem met de woorden, amen, halleluja. Vanaf de troon klonk een stem die zei, loof onze God. Laat al zijn dienaren die ontzag voor hem hebben, jong en oud, hem loven. Toen hoorde ik iets als een stem van een grote menigte. Van geweldige watermassa's en met krachtige donderslagen zeggen, halleluja. Keer op keer wordt het geroepen, hè? Verschillende groepen roepen het ook. Halleluja. De mensen die onder het altaar zitten. U bent rechtvaardig. Halleluja. De 24 oudsten. Halleluja. En hier kom je weer allerlei grote menigte tegen. Halleluja. De Heer onze God, de Almachtige, heeft het koningschap op hem genomen. Wie regeert? God regeert. En hier wordt er heel duidelijk gezegd, in al die ellende, maar dat kan ook niet anders, God regeert, want het komt ook uit zijn wegen. Maar uitgeroepen door de mens zelf. Wij leven nog in de genadetijd. En er is een moment, dan is het klaar. Als je dit leest, misschien moeten die zegels, die trompetten, die schalen, wel iets zijn voor ons, om ons heel bewust te laten zijn, hoe gaan wij om met het woord van God? Welke getuigenis geven wij aan de mensen? Wij hebben een opstandingskracht in ons. Even een heel klein zijpaadje. Ik heb de Crystal Cathedral Church gekeken. Ik ben hier naar de kerk gegaan deze zondag. Op Pinksteren nog wel. Ik kan aangaan. Maar ik was bij mijn schoonouders. Maar ik heb nog nooit zo'n goede preek gehoord. Die man, heel kort. De lijn was dit. En dat heeft hiermee te maken. Wij hebben een boodschap. De Heilige Geest is gegeven om door ons heen te werken. Christus wil samen met ons werken. En dan geeft hij het voorbeeld uit Handeling 3. De Heilige Geest is uitgestort. En er zit een blindgeborene volgens mij, een verlamde, zit voor de poort van de tempel. Dat is diezelfde tempel waar Jezus ook gekomen is, door de schone poort. Die ging naar de tempel. En die is hij elke keer langsgekomen, want het staat specifiek, de verlamde was lange tijd ziek en hij zat daar elke keer. Dus je hebt Jezus voorbij zien lopen. Dan kan je echt absoluut dit gevolgtrekking eruit halen. Maar hij heeft hem niet genezen. En in Handelingen 3, wie komt hij dan tegen? Petrus. En wat zegt hij dan? Mag ik een aalmoes? Zilver of goud heb ik niet meer. Wat heb ik, geef ik je? In de naam van Jezus staat op en wandel. Wie genas hem op dat moment? Christus, God, in de naam van Jezus. Petrus en Christus was het. Door de uitstorting van de Heilige Geest. Dit is wat God wil doen met ons. Dit roept hij ons op. En als we weten dat er zoveel ellende over de mens komt, dan kunnen wij gefocust zijn op van heerlijk dat we vrij zijn. Dat is zo, dat mag ook, in volle aanbidding, halleluja! Maar wat een boodschap hebben wij om nu de deur uit te gaan en met hetzelfde gezag door te zeggen, Heer, u wil samen met mij andere mensen benaderen. Vaak doen wij het andersom, Heer, wilt u door mij heen werken? En dan wachten we eigenlijk dat er iets gebeurt, iets wonderlijks, dat we woorden krijgen die ons spontaan in de hoofd komen. En dat we in één keer automatisch naar links lopen, omdat we niet anders kunnen. Maar dat wil God helemaal niet. Die wil jou gebruiken. Daar ging de boodschap over. Zo simpel, maar zo krachtig, vond ik zelf. En dat spreekt mij wel weer hier aan, als je dit gewoon weer leest. Constant halleluja. Laten we blij zijn, hoofdstuk 7, vers 7. En jubelen. Laten we hem de eer geven, want de bruiloft van het lam is gekomen en zijn bruid staat klaar. Zij mag zijn kleden in zuidstralend linnen. Want dit linnen staat voor al het goede dat is gedaan door de heiligen. Al het goede, dat gaat ook naar de medemens. Dat is weer een boodschap van nu. Ook voor mezelf, hè? Hoe ga ik om met mijn kinderen in de klas? Als ik weer gefrustreerd ben van de zoveelste ADHD'er die weer stuitert. En jongens, en mijn ongeduld die verlies ik. Maar Gods geest geeft mij geduld. En ik kan die persoon zegenen in de naam van Jezus. Dat is het doel. En hoe sta je zelf als je dadelijk weer op je werk bent, of met je kleinkinderen, of weet ik hoe het zit, waar je ook bent. Dat is het doel. En dan kunnen we ook nog in alle ellende van deze wereld, halleluja, God is rechtvaardig. Zonder dat we soms een antwoord weten waarom dingen gebeuren. Maar we richten op ons dan op God en niet op de ellende om ons heen. Als we dit deel te gelezen hebben, hebben we het over een verloofde en een bruid. De vrouw. In 1907, wie zou dat zijn? Of is het 1907? De gemeente. dat is de gemeente van Christus. In 2 Korinthe 11 vers 2 wordt ze de verloofde genoemd. Hier in 22 vers 17 worden we de bruid genoemd. Er is dus een relatie aan de gang. In Efeze 5 vers 22 is het een vrouw die van haar man geliefd wordt. Een liefdesrelatie. Er is dus een relatie. Binnen het Joodse geloof onderscheidt men 3 huwelijksstappen. In hoofdstuk 19 vers 7 zien we als het ware de tweede stap al, waarbij de bruid al vrouw genoemd wordt. De volgende stap die hier volgt is de bruidsmaal. Die zien we dan hier, het lam heeft de hemelse bruid, de gemeente, die zijn verwerking op aarde heeft gedeeld en die ook zijn heerlijkheid met hem zal delen. Dat wordt dan gekoppeld aan die stap. En dan zien we Israël, die is volgens het Oude Testament de aardse vrouw van de Messias. Want we hebben het nou over de gemeente, maar Israël is niet afgedaan. En ik ben blij dat we dit in de gemeente ook leren. Dat we niet naar de vervangingstheologie hebben, want dat leert de Bijbel volgens mij in ieder geval niet. God gaat verder met Israël. Aan het eind van de geschiedenis zal de Messias opnieuw met haar verbonden zijn op aarde. Beide vrouwen, met Israël, maar ook met zijn gemeente. Wij zijn een bruid met linnen omgord, met rechtvaardige daden. Dat lazen we ook met de stad, hè? Die vernietigd werd. Jij met je linnen om je heen. Maar dat waren wel de rechtvaardige daden met een afgodsdienst. Dit zijn heilige daden. Dat las je ook van de engelen die voor God kwamen, die die schalen omkeerden. Die waren omgord met fijn linnen. Met gouden riemen, ik geloof dat zelfs een gouden gordel. Spreek van goddelijkheid. Rechtvaardig. Elke keer kom je terug. In de toekomst zal de Heer zijn hemelse bruid uitkiezen en ook zijn aardse bruid Israël hebben. Ze ontvangen fijn linnen voor al het goede dat door haar is gedaan. Het blijft genade. Elke rechtvaardige daad. Dat kan je zien als de gemeente die hier zit, zondag. Maar we hebben het eigenlijk al gedaan heel persoonlijk. Want we zijn onderdeel van die gemeente. En als de gemeente letterlijk functioneert zoals die moet functioneren, dan is dat een van de krachtigste dingen hier op aarde. En dat is echt waar. Dan heb je een lichaam waar God centraal staat, waar zijn woord verkondigd wordt, waar aanbeden wordt, waar mensen op zijn knieën gaan. En dat kan niet anders dan uitwerking hebben. Dat gaat buitenkant toe. Echt waar. De gemeente, de bruid van Christus, is het krachtigste lichaam die er is. Het gedeelte van het huwelijk dat beschreven wordt in 9:9 is het huwelijksmaal. Toen zei hij tegen mij, vers 9, schrijf op. Gelukkig zijn zij die voor het bruiloftsmaal van het lam zijn uitgenodigd. En hij vervolgde, wat God hier zegt is betrouwbaar. Ik wierp mij aan zijn voeten neer om hem te aanbidden. Maar hij zei, doe dat niet. Ik ben een dienaar zoals jij en zoals je broeders en zusters die van Jezus getuigen. Wie moest hij aanbidden? Je moet God aanbidden. Want getuigen van Jezus is profeteren. Vandaar dat ik net ook zei wel, die profeten, die ze, weet je dat ik zei van het gaat helemaal terug naar het ouderdom, kan je ook zien in deze tijd. Want nu wordt er ook geprofeteerd, maar het gaat ook terug naar het verleden, ook van de werkelijke profeten. Maar wij mogen van Jezus getuigen. En tenslotte vindt inderdaad het huwelijksfeest plaats in de woning van een jocht echtpaar als je naar de Joodse traditie krijgt. Hierbij worden veel gasten uitgenodigd. Evangelie laat het zien. En hier eindigen wij dan ook. We eindigen dus vanavond, ik wierp me aan zijn voeten. Dat deed hij voor een engel. En die engel zegt, moet je niet doen. Dat vind je verschillende keren in de schrift. Dat lees je ook in de reader. Het gaat erom dat wij God aanbidden. Het gaat erom dat we ook gewoon weer een ontmoeting met hem hebben. Het lam overwint. Het lam regeert. Hoofdstuk 17 vers 14. Maar het lam zal hen overwinnen. Want het lam is de hoogste heer en koning. Volgende keer wordt er naar hoofdstuk 19 weer gekeken. Nou, ik heb hier nog een plaatje staan. Als symbool dat wij dan voor God zullen komen. Tot zover. Zijn er nog vragen van jullie kant? Opmerkingen? Het gaat er helemaal niet om dat ik die vraag kan beantwoorden. Maar het laat wel zien welke gedachten opkomen. Over het 10-stammenrijk wordt gevraagd. Zou dat eventueel Europa kunnen zijn? Ik heb geen flauw idee. Ik weet wel dat dat soms wel eens gekoppeld wordt. Want je hebt een tijd gehad in het verleden. Ik weet niet hoeveel lidstaten we nu hebben, maar aardig wat, hè? Misschien met Aardhert, want die is nogal Ja, 17. Maar je hebt natuurlijk een tijd gehad, en dan kom je ook weer in een tijd voor Hal Lindsey nog, want toen had je dat nog ineens, maar die noemde al zoiets dat zou gebeuren, dat je heel veel mensen had, 10 stammenrijk en we zijn bijna het Europa's 10. Maar ja, toen hadden ze een probleem, toen werd het in één keer 12, 13, 14 en we hebben inderdaad nu in de 20. Dus ik weet het niet, maar ik weet wel dat het verband wat was gelegd. Maar van de 10 stammen wordt ook letterlijk Israël genoemd. Dus ja. Er wordt gezegd van dat de 10 stammen ook gewoon gecombineerd worden dan met het beeld van Daniël, wat jij aanhaalt. De voeten waren van leem en ijzer. Dus een heel harde regering, maar bros. Het verbrak uit zichzelf. 10 tenen. En dat zijn dus inderdaad 10 stammen. En zo is het. Nou ja, dat wordt dan doorgegaan. Dat kan. Klopt ook. Maar zo zie je alweer. Weet je, er zijn verschillende visies ervoor. Je kan ook elke visie, om het nog moeilijker te maken, vrij goed dichttimmeren. Maar dat heeft wel te maken met welke bril je er naartoe kijkt. Wij hebben gekozen om in zoverre niet een theologische bril op te doen en gewoon in het algemeen te kijken. Maar als je dat doet om het boek uit te lezen, ja, dan kan. Maar ik weet het niet. Nee. Maar het kan wel eens de link doen. Zijn er nog andere vragen? Hans. Er wordt gevraagd in hoofdstuk 19 vers 5, daar staat: vanaf de troon klonk een stem die zei: loof onze God, laat al zijn dienaren die ontzag voor hem hebben, jong en oud, hem loven. En de vraag is, is dat de stem van Christus of van God, of niet? Van Christus, zei je? Nee, precies, maar je zei van de stem van Jezus dan. Ik weet niet, ik heb hier de Statenvertaling. Daar staat, er kwam een stem uit de troon. Loof onze God als een dienstknechten die hem vrezen, klein en grote. En ik zit aan tekstwijze te kijken, ik weet het niet. Ja, ik zou meer denken misschien wel van dat het misschien die martelaren zijn die eronder zijn. Er kwam een stem uit de troon. Er werd ook beschreven dat ze eronder zitten. Die zeiden ook, waarom, waarom? Die riepen ook in het gedeelte daarvoor. Ja, die zaten, ja, zat onder het altaar, ja. Onder de troon, ja. Ik weet het niet. Ja, nee, het zou kunnen, ja. Ja. Nee, is inderdaad, die zaten onder het altaar, ja, dat haal ik nu even door elkaar. En ze worden wel genoemd gewoon in de gedeelte, want die verschillende, die de oproepen, halleluja, halleluja, maar ik weet het niet. Nee. Andere vragen nog? Geen vragen, zeker weten. Oké, maar ik heb wel nog een andere vraag. Wat heeft jullie in dit gedeelte aangesproken? Wat neem je mee? God regeert, wordt gezegd, God is rechtvaardig, God regeert altijd. Christus werkt door je heen. Ah, God laat niet met zich spotten. Zeg je, God heeft alles in zijn hand. God is almachtig. Ja, nou, ik denk dat het inderdaad mooie dingen zijn. Ik denk dat het ook belangrijk is, want je kan natuurlijk constant kijken van, je kan hier ook weggaan en je denkt, hé, wat is er allemaal? Maar daarom is het belangrijk om ook te zien van, dat zwart-witte als het ware, om het zo even te benoemen, dat inderdaad er een hele grote, elke keer God wordt opgeroepen, nou, van wie die is. Hij doet rechtvaardig, ondanks dat wij totaal niet snappen. Maar daar eindig ik dan mee. God reageert altijd op, regeert en reageert op dat wat de mens doet. Moet je nooit vergeten. Dat zie je bij Jona heel sterk. Nineveh, ik keer Nineveh helemaal om. En dan staat daar, God bedacht zit. Nou, dat kan helemaal niet, want God is onveranderlijk. God kan zich niet bedenken. Oh, ik heb een foutje gemaakt. Nou, dan doe ik het maar niet. Hij maakt geen fouten. Er staat in het Hebreeuws het woord nagaam. Daar bedoelen ze mee van dat God, als de mens reageert, dan verandert hij van uitkomst. Dat hij zegt van, ik reageer op wat jij zegt. Dus nu reageer ik op iets anders wat jij van mij oproept. God is 100% heilig. En als we blijven zondigen met een gebalde vuist aan, dan zal God uit die heiligheid oordelen. Maar op het moment dat je zijn knieën buigt en je zegt, Heer, ik belijd u als Christus, dan wordt 100% liefde aangesproken. En dan denkt hij niet, oh, ik heb een foutje gemaakt. Nee, dan spreek jij een ander aspect, en dat is ook al lastig, want hij is 100% goedheid aan. En dan zegt hij, maar kom hier in mijn armen, verloren zoon. En dat is een heel, heel belangrijk iets. En ik denk dat we dat mee mogen nemen, ook vanavond. Wat ik nog even mee wil geven is dit. We hebben het gehad over een achtste koning werd genoemd, zoiets, hè. De achtste koning, en die werd vernietigd. Amonela heeft een fantastisch boek gegeven. En ik denk, ik ga ook een boekpush doen. Dat is de 9e koning. Want wie is de 9e koning? We hebben het gelezen. Wie nam het koningschap op zich nadat de 8e koning vernietigd werd? Jezus Christus. En daar gaat het boek over. De negende koning, het laatste van de hemelrijken. De triomf van Christus over de machten. Het is een pittig boek. Het is een van de beste boeken die ik gelezen heb. Zo verdraaid interessant. Hij schrijft daar over de machten, de metageschiedenis. Dus je ziet de aardse geschiedenis. Maar hij schrijft er dan over, niet allemaal zo is het. Hij gebruikt Joodse traditie. En hij laat het licht schijnen over de geschiedenis die erachter zit. De geestelijke geschiedenis. Hij toont aan, met de schrift ook, dat elke keer de goden die gediend worden maar één god is. De duivel. Maar elke keer een andere benamingen, andere verschijningsvormen. Maar dat we toewerken naar één koning, en die hebben gelezen, de negende. Christus die regeert. Je mag hem inkijken, je mag hem ook lenen. Ik vind het is niet makkelijk, maar het is echt heel mooi als je van daarvan houdt. Dus de negende koning, het is een deel van drie. Hij heeft een boek geschreven, De Zesde Koningin. Nee, De Tweede Kanteling of zo. Dat gaat over de wereldgeschiedenis. Er is een breuk in de wereldgeschiedenis. En dan laat hij zien van de tijdsfases die er zijn. Heel boeiend. En dan De Zesde Koningin. En dan komt De Negende Koning. Maar je kan ze loslezen. Maar ik denk van misschien vind je dat wel interessant. En dat sluit toch een beetje aan op het thema. Dus doe je voordeel mee. Fantastisch boek. Nee, niet einde van de week, geen enkel probleem. Misschien voor de zomervakantie, dan wil ik nog eens een keer in grasduinen. Maar dan ben je dik 2 maanden verder, Hans.
Ik heb drie weken vakantie.
Oké, geen probleem. Nee, dat is geen probleem. Maar ik weet dat er meerdere hebben, stel dat je hem wil lenen. Ik kan het niet voor iedereen zeggen, maar ik weet dat Jan Visser hem heeft, Jan Willem de Reus heeft hem. En ik denk nog wel, dus misschien willen die hem ook uitlenen. En alles wat we hebben, ik zal ze even moeilijk maken als ze luisteren. Alles wat we hebben, hebben we in bruikleen van God. Dus ik vermoed zomaar dat je hem mag lenen na deze opmerking. Maar goed. Oké, we gaan de avond afsluiten. Met een gebed naar die God die we al door zijn woord. Door andere woorden van anderen opgeroepen tot halleluja. Maar daar mogen we zelf uitbidden. En ik ga dat zelf niet doen. Ik wil vragen of jullie een gebed uit willen spreken. Van dat we ook afsluiten en dan zal ik eindigen met gebed. Dus wees vrijmoedig. Vader, dank u wel dat we vanavond naar u mochten luisteren, naar het woord. Maar ook als we dan zo bezig zijn, dan denk ik wel eens, waar zijn we al begonnen? Zoveel interpretaties hier, zo weinig tijd dat je zelf bij het doorspreken denkt van, oh ja, hoe zit het ook alweer? Maar Heer, ik wil u danken, Heer, dat we ook op deze manier uw woord mogen bestuderen. Zonder dat we alles direct allemaal 100% weten. Zonder dat we alle antwoorden weten. Heel de kerkgeschiedenis is mee doorgeworsteld, Heer, met dit boek. Wij zeggen niet dat we alles weten tot een punt komma. Wij geven openheid, Heer, voor uw geest. Maar één ding weten we vanavond wel. Het Lam zal overwinnen. Het Lam heeft overwonnen. God regeert. En zoals Johannes zich neer liet vallen, Heer, voor de engel. En zegt, doe dat niet. Doe dat alleen voor God. Willen wij ons, Heer, denkbeeldig prostraat gaan zoals het woord leert. Voorverbuigen, plat op ons gezicht. Voor de heilige God. Halleluja. 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 Zoals er genoemd werd 4 keer. Heer, u bent rechtvaardig. U bent goed. U bent almachtig. U bent heilig. Wat een wonder, Vader, dat wij u mogen kennen. Dat wij u mogen kennen als een liefdevolle Vader. Dat wij in de genadetijd leven, Heer, en wat een gigantisch mooie opdracht geeft u ons. Dat we ook eindigen, Heer, want getuigen van Jezus is profeteren. Zegen ons vanavond. Hier zoals we zitten, zegen ons als we luisteren, thuis. Dat wij mogen profiteren. Dat we er niet iets moeilijks van maken. Niet iets groots. Maar dat we gewoon in de weg mogen wandelen die u ons wijst. Een kaartje schrijven. Een woord uitspreken. Iets doen. De anderen helpen. De anderen bemoedigen. De anderen bezoeken. Heer, wat het ook is. Maar dat we juist in deze tijd, Heer, voor al die ellende die we gelezen, Heer, die zal gebeuren. In rechtvaardigheid uitgegoten door u. Dat we voor die moment, Heer, als krachtige bruid van u, heilig en reine daden mogen voortbrengen. Uit liefde voor u. Heer, we hebben u daarbij nodig. En we weten één ding, u wil dat, u verlangt dat. Het is een gebed naar uw hart. We hebben de Heilige Geest, Heer, hebben we besproken in de kerken waar we waren afgelopen zondag. Maar we spreken het uit, Heer, zoals Efeze 5, vers 17. Woord vervulde de geest. Dat is elke keer weer. En zelfs een dag na Pinkster, Heer, vragen we het nu weer. Vul ons. Vul ons met uw Heilige Geest. Vul ons tot elke plek, Heer, die we misschien niet overgegeven hebben aan u. U roept ons op. Ga die stad uit. Verbind je niet met die zonde. Heer, ik bid u vanavond. Dat we ook weer de kleine gebreken die we hebben. De donkere hoekjes die we niet willen geven. Overgeven aan u. U bent God. U bent koning. Geprezen zij uw naam. Amen.